We lezen daarna uit het eerste Bijbelboek, hoofdstuk 39, vanaf vers 18 tot en met 36. Dus Genesis 37, vanaf vers 18 tot en met 36.
En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot een ander, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu kom dan, en laten ze hem doodslaan, en hem in een van deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. En ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weten te brengen. En er geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok, die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil die was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neer om brood te eten, en hieven hun ogen op en zagen, en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En een kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zijn niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. En verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil. En toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet, en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozef rok, en zij slachten een geitenbok, en ze doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok is of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters die maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in de graf neerdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's overling, overste der trawanten.
Gods woord wordt vanmorgen verkondigd uit het tweede deel van Genesis 37. Kern van dit gedeelte zijn de laatste twee versen. We lezen deze laatste twee versen, dat zijn de versen 35 en 36 van Genesis 37. We lezen in Gods woord als volgt, en al Jacob's zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten Jozef in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten. Het thema waaronder dit woord van God wordt verkondigd is het sterven en de opstanding van Jozef. Het sterven en de opstanding van Jozef. Twee lijnen vanuit deze geschiedenis. De lijn, aangrijpende lijn, allereerst dat Jozef wordt gedood door zijn broers. In de tweede lijn, Jozef wordt opgewekt door Gods belofte. Gedood door zijn broers, opgewekt door Gods belofte. Dood. Dat is wat zijn broers willen. Jozef moet dood. Geen seconde van aarzeling. Geen debat. Wat zullen we doen? Maar bij de eerste blik van herkenning staat het meteen vast. Dit is onze kans. Deze gelegenheid laten we niet voorbij gaan. We vermoorden. Er is natuurlijk wel het nodige aan vooraf gegaan. Het is niet zomaar een emotionele opwelling van deze broers. Dat zou ook niet goed te praten zijn, maar het kan gebeuren dat de laatste momenten, contact dat ze hadden met Jozef toen ze nog thuis waren bij hun vader, dat daar de dingen grondig mis zijn gegaan. Denk even aan de geschiedenis van hun eigen vader, Jacob en Esau. Tot het moment dat Jacob zijn vader bedriegt, gaat het nog redelijk goed tussen die twee jongens, Jacob en Esau. Maar vanaf dat moment is het niet meer goed en zint Esau op wraak. Je zou er kunnen zeggen, dat is dan de emotie van dat moment, de woede bij Esau, de verbijstering dat hij door zijn broertje bedrogen werd en dat zijn broertje ook in staat was om zijn oude, blinde vader te bedriegen. Me dunk, Esau had ook ergens recht om boos te zijn, vindt u niet? Het was op zijn zachtst gezegd niet zo'n fraaie streek van Jacob. Maar dit zit wel diep bij die broers van Jozef. De haat. Al jarenlang haten ze. Ze verwoorden het eigenlijk ook meteen als ze hem zien. Ze zeggen niet, daar heb je ons broertje. Of daar heb je dat verwende kind. Heb je het oogappeltje van onze vader? Maar ze zeggen, daar heb je die meeste dromen. En met dat ze dat zeggen, wordt ook meteen de wortel blootgelegd van hun haat. Waarom ze hun broertje haten. Genesis 37, ik stip dat alleen maar even aan om ook te kunnen plaatsen wat er gebeurt. Genesis 37 is daar vrij helder in. Tot drie keer toe komt het in dit hoofdstuk voor. Ze haten hem. Ik weet geen ander Bijbelhoofdstuk waar dat zo kort en zo sterk achter elkaar wordt benadrukt. Ze haten hem. En die haat zit hem niet in de voortrekkerij van vader Jacob. Die haat zit hem ook nog niet eens in jaloezie, die veelkleurige rok. Het zijn volwassen kerels zelf, al vaders van gezinnen. Hun broertje Jozef is nog jong, een jaar of 17 als dat gebeurt. Dan zou je zeggen, wat een kinderachtig gedrag van die volwassen vaders, vindt u niet? Nee, de haat bij deze mannen zit hem op de God van Jozef. Jozef vreest de Heere. Jozef heeft de Heere lief. En dat gaf al een bijzondere band tussen Jozef en zijn vader. Als Jozef thuis komt om te vertellen wat er onderweg is gebeurd, dat is niet dat die broers dan allerlei rare dingen hebben uitgehaald en Jozef als een soort Judas, als een klikspaan in dat gezin functioneert. Moet u nou eens horen, vader, wat Juda heeft uitgehaald. Ik zal u ook even vertellen wat Ruben heeft klaargestoomd. Nee, als ik het goed begrijp wat de Bijbelschrijver bedoelt te zeggen, dan is het dat Jozef met dat kwade gerucht dat hij bij zijn vader terugbrengt van zijn broers, dit wordt verteld. Ze kwetsen hem. Ze trappen hem op zijn hart. Ze halen hem naar beneden. Het zit hem niet in dat wat Juda doet en Issachar uithaalt en wat de daglicht niet kan verdragen. Nee, ze kwetsen Jozef voortdurend in het liefhebben en vrezen van de Heer. En dat deelt hij met zijn vader Jacob. En daarom, en dat staat dan ook met nadruk aan het begin van dit hoofdstuk, daarom heeft niet Jacob, maar daarom heeft Israël Jozef lief. Tussen vader en kind ligt een geestelijke band. En dat wat vader en zoon, Jacob en Jozef, met elkaar verbindt, zorgt meteen voor een tweespalt tussen Jozef aan de ene kant en zijn broers aan de andere kant. Ze haten hem omdat Jozef de Heere lief heeft. Iemand haat hem omdat hij lief heeft. Kunt u dat begrijpen? Iemand haten omdat hij lief heeft. Jozef vertelt wat hij van de Heer heeft gehoord, die droom. En het effect is averechts. In plaats dat ze voor Jozef buigen en hem erkennen, stoten ze Jozef van zich af, verwerpen ze hem. Nu, dat is de reden waarom ze hem haten. En op het moment dat ze hem herkennen, hij komt daar in de verte aangelopen, Jozef. En ze herkennen zijn silhouet en ze kijken elkaar aan. Daar heb je hem. Niemand is er in de buurt. We grijpen onze kans. En we slaan hem dood. Dat was ook bijna zo gebeurd. Dat Jozef om het leven was gebracht op hetzelfde moment als hij dan arriveert. Het is dat Ruben opeens met een idee komt om hem niet te vermoorden ter plekke op dat moment, maar om hem in een kuil te werpen. En ik zit nu bij vers 24. Ze werpen hem in een kuil en daarmee wordt bedoeld kinderen een uitgegraven put boven een smalle opening. En dan is dat zo naar beneden toe uitgehakt in de vorm van een soort trechter. Zoals je dat in dat gebied daar wel meer hebt, ze worden vandaag de dag nog wel gevonden. Die uitgegraven, je zou eigenlijk moeten zeggen een soort bekers. Maar dan heel groot. Om het regenwater in het regenseizoen op te vangen, zodat dat daarin loopt. En in de droge tijd, de herders weten dan waar die putten zijn, dan gaan die kuddes daar naartoe in de hoop dat er nog water in dat bazin en die bak, in die uitgehouden rots is. En hier is het dus blijkbaar niet het geval, want deze put staat droog. En dat hebben ze ook ontdekt toen ze daar waren met hun kudde, misschien wel meerdere van die putten daar in de omgeving. En een van die putten was droog en Ruben herinnert zich dat dan, dat die put droog is. En hij doet dan het voorstel om Jozef in die droge put te werpen. Nou, je snapt wel als die gewanden zo schuin omhoog lopen naar boven. Geen mens is in staat om uit eigen kracht daaruit te kunnen klauteren. Jozef wordt erin gegooid. Ruben heeft dan wel zijn eigen bedoelingen. Wel een mooie daad van Ruben, vindt hij niet? Dat hij dat doet met de gedachte om zijn broertje te redden. Te verlossen. Op een onbewaakt moment dat zijn andere broers dat niet in de gaten hebben. Tegen Jozef te zeggen, zo snel mogelijk naar huis, laat je niet zien bij je broers. En we kijken thuis wel hoe we dat gaan oplossen. Toch een goede daad van Ruben. Zou het? Op het eerste gezicht wel, toch? Hij heeft dan toch maar de moed om tegen zijn broers in te gaan. En gelukkig is er dan onder die broers die hem haten, één iemand die uiteindelijk toch wel wat medelijden heeft met zijn broertje Jozef. En dit slimme plan bedenkt. Maar gemeente, hoe zat het ook alweer met Ruben? Volgens mij heeft Ruben thuis nog wat goed te maken bij zijn vader, of niet? Hij was toch degene, ik zeg het maar gewoon concreet, zoals de Bijbel dat ook altijd doet, die met een van de vrouwen van zijn vader het bed had gedeeld. En hij merkte het aan zijn vader, wat hij daarmee had uitgehaald. Aan de ene kant de machteloosheid van Jacob die dan van die geschiedenis afdruppelt. En aan de andere kant de verachting van zijn vader. Jaren later, als zijn vader op het sterfbed zegt, dan komt hij er nog eens een keer op terug bij Ruben. Hij heeft mijn bed beklommen. Zou het een goede daad zijn geweest? Blijkbaar kunnen wij goede daden doen vanuit verkeerde motieven. Met een dubbele agenda. En naar buiten toe presenteren als goed, terwijl het in ons hart eigenlijk helemaal niet zo goed is. Kijkt u even met mij in de spiegel van het woord van morgen. We hebben het niet alleen over Ruben, we hebben het ook over u, jou en mij. Dit kunnen wij dus. Goede daden doen, met een verdorven hart. Waarin het goede wordt misbruikt om het zondige te camoufleren. Jozef ligt in de put. Wat dat is? Een kuil. Je hoeft alleen maar omhoog te kijken om te weten, hier kom ik nooit meer uit. Ik denk ook niet dat het er heel zachtjes in is gelegd. Denkt u wel, Jozef, kom je even hier. Kijk even uit, dat je niet struikelt over deze steen. Laat je zachtjes vieren met een touw. Nee, de bedoeling was, hij moet dood. En hoe zeiden ze dat ook alweer tegen elkaar om hem in de put te gooien? Wel, laten we maar even horen hoe dat werd gemotiveerd. Kijk er maar mee, vers 22. En dan zegt Ruben het, vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is. En dan komt het, leg de hand niet aan hem. En dan komt er achteraan wat Ruben dan zelf voor ogen heeft, opdat hij hem uit zijn hand zou verlossen, uit hun hand zou verlossen. Maar Ruben verwoordt het naar zijn broers als volgt. Weten we wat we moeten doen? We gooien hem in de kuil, nemen hem niet eigenhandig, met onze eigen handen vermoord. Maar dan sterft hij daar. Nu kunnen we thuis rustig tegen onze vader zeggen, ja, wat er nou precies gebeurd is. En dan gaan die jongens in mee. Ze houden hun handen schoon. En laten Jozef achter. Ruben is even weg. Het toeval bestaat niet, zeker niet in deze geschiedenis. Op het moment dat Ruben weg is, komt daar een karavaan aan van de Ismaëlieten. Kijkt u maar even met me mee, we volgen gewoon eerst even de geschiedenis. Iets verderop, in vers 36, wordt er gesproken over Midianieten. Dat zijn dezelfde mensen die hier bedoeld wordt. In het Oude Testament wordt de naam Ismaëlieten op een gegeven moment een soort vergaarbak voor Bedouinen. Mensen die leven op de grens van de bewoonde wereld aan de ene kant en de woestijn aan de andere kant. Die de karavaanroutes beheersen. Die handel bedrijven, vaak tussen het Arabisch Schiereiland aan de ene kant en Egypte aan de andere kant. En hun goederen van de ene cultuur naar de andere cultuur brengen. Het zijn dus mensen van de handel. En terwijl Ruben weg is, keek Juda op en ook zijn andere broers. En ze zien daar die Midianieten aankomen en het plan is al bedacht. Waarom verdienen we er ook niet de patiënten aan? Het zou toch jammer zijn dat Jozef hier blijft liggen. Terwijl we onze portemonnee kunnen spekken. Het plan wordt in de groep gegooid. Iedereen is meteen akkoord. Jozef wordt eruit gehaald. Wat zouden de jongens zijn heen gegaan, hè? Valt het touw naar beneden. Pak je hem vast. Blijf ik dan toch leven? Zijn mijn broers tot andere gedachten gekomen? En Jozef kijkt over de rand en ziet daar kamelen staan. En voordat hij goed en wel beseft wat er aan de hand is, hij hoort achter zich nog het geld rinkelen. Is hij vastgebonden? Wordt hij meegenomen. Ja, aan een dode kun je niks verdienen. Ik zeg het voor de tweede keer, gemeente. Kijkt u even in de spiegel. Dit kunnen wij dus. Je broertje. In plaats dat er een soort besef was gekomen na Kaïn en Abel, die twee broers, weet u wel. De een sloeg de ander dood omdat hij God vreest. Is er niet beter op geworden? Wat een gekonkel in deze geschiedenis. Wat een gedraai. Het is nog niet af. Je moet toch een keer thuiskomen bij je vader, hè? Moet je wel een geloofwaardig verhaal kunnen vertellen. Hoe gaan we dat doen? En het verbaast me altijd, gemeente, deze geschiedenis. Let u daar ook even op. Hoe snel de dingen worden bedacht. Blijkbaar hebben wij mensen weinig tijd nodig om kwaad te doen. En kwaad te denken. Ze hebben nog die rok van Jozef, die veel ververige rok. Ze slachten een geitje van de kudde. Dompelen dat in het bloed. En ze gaan ermee, nee. Ze gaan er niet zelf mee naar hun vader. Ze sturen het kleed vooruit. Kijkt u maar even met me mee, met een van de knecht. Ik zit nu in vers 31, 32. En die moet namens de broers van Jozef aan hun vader vragen: herkent u dit kleed? Herkent u dit kleed? Moet je nagaan. Stel dat het inderdaad waar zou zijn geweest, dat ongeluk. Dat deze broers, terwijl ze hun kudde aan het weiden waren in de velden, opeens het kleed tegenkwamen en voor zichzelf de conclusie moeten trekken: ons broertje is verscheurd door een wild dier. Dan haal je toch niet in je hoofd om een knecht naar je vader te sturen. Dan zeg je toch tegen elkaar: jongens, we breken alles op. We gaan direct naar huis. Want als vader dit ziet, dan moeten we er voor hem zijn. Nu sturen ze een knecht. Het is trouwens alsof de geschiedenis zich herhaalt, vindt u niet? Jacob. Die heeft ook wat met geiten. Jaren geleden werd er toch ook een geitje in de tent van Isaac en Rebecca geslacht. En dan moest Jacob zich toch ook verkleden. En toen schuifelde Jacob toch de tent van zijn vader binnen. En toen moest vader Isaac toch raden: wie ben je? Je stem is de stem van Esau, maar als ik je huid zo voel. De stem is van Jacob, maar als ik je huid zo voel, dan is het de huid van Esau. Nu staat hij daar zelf, kleed in zijn hand. Wat hij niet weet, maar wat die broers wel weten: geitenbloed. En moet hij herkennen: is het kleed van je zoon of niet? Het kwaad betaalt zich altijd met kwaad uit. Dat zit in het kwaad. Baart kwaad voort. De rouwperiode breekt aan. Ja, we zijn er nog niet, gemeente. Maar dat is wel het laatste. Kijkt u even met me mee. De rouwperiode breekt aan. Ik zit in vers 35. De jongens zijn ondertussen thuisgekomen met hun kudde. De zussen van Jozef, blijkbaar heeft hij meer dan één zus. Niet alleen Dina, maar ook andere zussen. Ze trekken zich allemaal in hun rouwkleding. En ze gaan naar hun vader toe. En dan wrijf je toch even je ogen uit. Om hem te troosten. Maar haal je de kracht vandaan, vindt u niet? Om toneel te kunnen spelen. met een uitgestreken gezicht, bedrukt, gemaakt verdriet, bij je vader te gaan zitten. Terwijl als je even je hand in je broekzak stopt, je portemonnee kan voelen waar het geld nog in zit, wat ze gekregen hebben van de Midianieten toen ze hun broertje verkocht. Ik zeg het voor de derde en de laatste keer. Kijkt u even in de spiegel. Dit kunnen wij dus. Toneel spelen. Tot en met het rouwhuis toe. Tot en met condoleren. Tot en met begraven. Toneelspel. En blijkbaar, en dat is de volgende les in deze geschiedenis, hoeven we daar helemaal niets voor te doen. Het zit in ons. Het was zo bedacht. Iedereen doet mee. Je houdt elkaar natuurlijk ook in stand, schermt elkaar af. En het lukt. Vader is intens verdrietig. Hij weigert zich te laten troosten. Een vraag die langzaam maar zeker boven begint te komen, gemeente, in deze geschiedenis, is de meest basale vraag in het leven. Waar is God? In Genesis 37. Die vraag wordt eigenlijk ook als vanzelf gesteld. Dan zitten we eigenlijk ook in het tweede punt van morgen. Waar is God in deze geschiedenis? Als op drie verschillende manieren duidelijk wordt gemaakt, of is gemaakt, dat Jozef dood moet. Zijn broers willen hem dood. Juda die heeft een ander alternatief. We laten hem hier achter. Sterft hij. En we hebben onze handen ervan af kunnen trekken. En de derde keer was het verkopen naar Midian, naar Egypte. Nou, die broers weten heel goed wat er wordt gedaan met slaven in Egypte. Dan sterf je in een langzame dood onder een ijzeren vuist. Maar waar is God in Genesis 37? En als u met die vraag, u moet dat maar eens ook doen deze zondag, Genesis 37 nog een keer leest, dan komen we op het eerste gezicht er heel teleurgesteld mee uit. God is er zo te zien niet. Zijn naam komt niet in dit hoofdstuk voor. Er is ook niemand die over God spreekt in Genesis 37. Er is ook niemand die roept tot God. Is God er wel? Die vraag is niet zomaar een vraag voor deze zondagmorgen gemeente. Die vraag is ook een vraag die ons midden in het leven plaatst. Want als dit de werkelijkheid is, en vandaar zei ik het ook een paar keer met nadruk tegen u en ook tegen mezelf. Kijkt u even in de spiegel. Dit is dus het leven. Ons leven. De verwording van de zonde. En het dooretteren daarvan. Dan krijgt die vraag, waar is God, eigenlijk nog veel meer klem. Zijn we dan aan onszelf overgeleverd in Genesis 37? Is in Jozef, de man die de Heere vreest, de jongen nog die de Heere vreest, uiteindelijk overgeleverd aan de willekeur en aan de haat van zijn broers? Waarom grijpt God niet in? Zou dat ook niet een vraag zijn trouwens waar Jozef zelf mee zat in de put, waar is God? Je met goede bedoelingen op zoek gaat naar je broers, omdat je vader dat heeft gevraagd. Zou je even willen informeren hoe het met je broers gaat en je gaat? En voordat je goed en wel beseft, lig je op de bodem van die put. Je begint na te denken, want het duurt wel even voordat die karavaan met Midianieten komt. Hoe kom ik hieruit? En je kijkt omhoog, hier kom ik dus nooit uit. Moet ik hier sterven? Zou Jozef dan niet gevraagd hebben, Heere, waar bent u? Hoe zit dat? Waarom laat u dit allemaal toe? Waarom grijpt u niet in? Waarom voorkwam u het kwaad niet? Zo zou maar kunnen dat er onder ons, en hoef je nog niet eens oud voor te zijn, Jozef is 17 jaar, 18 jaar oud, iemand zit of meerdere zitten met diezelfde vraag. Waar is God in mijn leven? Dat je van alle kanten werd aangegrepen door de gevolgen van de zonde. Door het kwaad om je heen, door dat wat mensen je aandoen. Misschien wel in je eigen familie. Je kijkt om je heen en je ziet dat je familie, net als de broers van Jozef, lachend verder gaan. En jij herkent je net in het leven van Jozef. Je bent in de put terechtgekomen. Je kan geen kant meer op. En trouwens, in een put met een deksel erop, lukt omhoog kijken ook niet, denkt u wel? Dan ligt er een steen tussen de hemel en de bodem van de put. Waar is God? Dat is eigenlijk de kernvraag ook van Genesis 37. En tegelijkertijd, gemeente, laat dit hoofdstuk op een magistrale wijze zien waar de Heere is. Al is hij op dit moment niet op het eerste gezicht te zien of te herkennen. God is er wel. En daarom moeten we vanmorgen allereerst een stap achteruit doen om dat ook te kunnen zien. En dat moeten we trouwens wel vaker in het leven, denkt u niet? Stap achteruit. Om in de stilte van de binnenkamer of op een zondag onder de verkondiging van het woord. Wanneer je misschien vanmorgen binnenkwam met alle knopen en raadselen in je hart. En ook wel die vraag, Heere, waar bent u nou? Het is al zo lange tijd stil in mijn leven en er is zoveel gebeurd wat onrecht is, wat voor u niet kan bestaan. En het lijkt er maar op alsof dat gewoon maar door kan gaan. Waar bent u? Dan is het goed om het leven ook even een keer te plaatsen in het perspectief van wie God echt is. En dat kan in het leven van Jozef eigenlijk op drie manieren. En alle drie de manieren zijn uiteindelijk te herleiden tot één woord en dat is het woord belofte. Het leven van Jozef staat in het perspectief van Gods belofte. Drie van die beloften vormen eigenlijk het leven waarin het, vormen eigenlijk de ruimte waarin het leven van Jozef zich afspeelt. De eerste belofte is de belofte die de Heer in de lijn van de geslacht mee heeft gegeven en waar Jozef als ook zijn broers in delen, waarmee God hun overgrootvader Abraham had geroepen uit Ur der Chaldeeën. En onderweg naar Kanaan kreeg die belofte steeds meer gestalte, de belofte: ik ben met u. Het was die belofte die ook als een gids voorop ging. Ja, Abram werd door God weggeroepen uit Ur der Chaldeeën, terwijl hij toen hij vertrok niet wist waar de Heer hem uiteindelijk zal brengen, maar die belofte ging voorop. En eigenlijk kun je die lijn zo helemaal doortrekken in het leven van vader Abraham, in het leven van Isaac, in het leven van Jacob en nu in het leven van Jozef. De belofte, ik ben met u. Waarmee Jozef aan het begin van zijn leven ook verbonden werd aan de levende God. Die gaat als een gids voorop in het leven van Jozef. En die belofte brengt hem op dit moment in de put. Ik trek hem maar meteen even door, gemeente, de lijn vanuit het leven van Jozef. Tussen uw leven, jouw leven en mijn leven aan de ene kant en het leven van Jozef aan de andere kant zit er op dit moment eigenlijk weinig verschil. Al is de teken van het belofte verschillend. Wij hebben de teken van de doop gekregen, Jozef het teken van de besnijdenis. Die belofte is dezelfde, ik ben met je. En let er maar eens op bij de volgende dienst, wanneer wordt uitgelegd wat God de Vader belooft in het leven van ons en onze kinderen, dan staat er op een gegeven moment ook die uitdrukking dat Hij voor ons zal zorgen. Goede voor ons zorgt. Het kwade van ons afweert. Nou, dat willen wij als het goed is allemaal voor onze kinderen, toch? Het goede geven. Het kwade afweren. Maar dan komt daar nog even een paar woorden achteraan. En daar is God anders dan ons. Of het kwade ons ten beste doet keren. En daar schieten onze handen tekort. En openbaart God zich in zijn vrije macht. Hij is vrij. Hij staat vrij van het boze. Vrij van de gevolgen van de zonde. En is in staat om het zondige te onderwerpen aan zijn wil. En daar is de Heer nou mee bezig in het leven van Jozef. Om het kwade van zijn broers, de haat, dienstbaar te maken aan het goede van God. Jozef verwoordt het later zelf. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Dat is dus de eerste lijn die we vanmorgen ook naar ons leven mogen trekken. Op het moment wanneer God zich stilhoudt in het leven, terwijl voor ons gevoel het aan alle kanten misgaat, blijft één ding overeind staan. Ons leven staat in het perspectief van Gods belofte. Ons van al het goede wil verzorgen. Het kwade van ons wil weren. Of het ons ten beste doet keren. En daar is God, in zijn soevereiniteit. Ik zou dat vanmorgen aan u en jou ook willen meegeven vanuit de geschiedenis van Jozef, wanneer je vanmorgen binnenkwam met de vraag in je hart, waar is God? Plaats dan het leven van dit moment, is in het perspectief van Gods woord. Dat klonk aan het begin van het leven. De tweede lijn die door het leven van Jozef heen loopt, is de lijn van Gods belofte in het leven van Jozef. Je broers die sloegen de spijker op de kop, daar heb je die meesterdromen. Die jongen die ons vermoeid heeft met die dromen over die schoven die voor hem bagen. En we konden voor onszelf ook wel de conclusie trekken, ja, dat moet men waar wij mee bedoelt. Waar haal je het vandaan, Jozef, dat je dat van ons verwacht? Denk je dat wij voor jou gaan buigen? En nog eens een keer die droom met die zon, die maan en die sterren. Zelfs hun vader kon dat op een gegeven moment niet begrijpen. Die zei tegen Jozef, je denkt toch niet dat wij, ik en je moeder, voor je zullen buigen. Maar Jozef wist het. God spreekt. En als hij spreekt, dan is hij betrouwbaar. Al is de vervulling van die belofte aan hem, de betrouwbaarheid van die belofte staat vast. Omdat als God in de belofte spreekt, hij al spreekt alsof de belofte is vervuld. Alsof de Heere bij wijze van spreken al wil beginnen aan het eindpunt om duidelijk te maken, dit is er. Dit is er. Laat het maar even aan mij over hoe ik het ga realiseren. Zoals Samuel dat zei tegen David bij zijn vader thuis. Je bent nu koning. God nam 14 jaar de tijd, misschien nog wel iets langer, om die belofte te realiseren. Maar in de belofte was hij het al. Jozef. In de droom is hij al koning. Ook als hij in de put zit, blijft de droom, het woord, de belofte van God staan. En daar is God. In zijn betrouwbaarheid. Ook op die momenten als wij de Heer niet zien, is Hij er. En kan het wel eens zijn dat wat wij voor duister houden en meteen voor ons onze conclusie trekken. De Heer heeft ons vergeten, de Heer heeft ons verlaat. De duisternis niet wordt veroorzaakt door de afwezigheid van God in ons leven, maar door de schaduw van zijn nabijheid. Hij is er. En hij is niet verplicht om altijd wat te zeggen. In de put. We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 30 en 115, toch? Hoe de dichter belijdt dat God daar dus ook is. De derde lijn in deze geschiedenis, waarin we Gods nabijheid mogen ervaren en ook mogen zien, zit hem eigenlijk in het kleinste woordje van dit hoofdstuk. Kijkt u maar even met me mee. Dat is het woordje en, waarmee vers 36 begint. Er staat, en de Midianieten verkochten Jozef in Egypte aan Potifar. Als je letterlijk zou vertalen wat er staat, dan moet je eigenlijk vertalen met ondertussen. De Bijbelschrijver plaatst die twee laatste versen naast elkaar. Terwijl die broers met hun zussen in de tent bij hun vader zitten, toneel te spelen, net te doen alsof hun broertje overleden is en nu hun vader komen troost. Terwijl Jacob hardop in die tent zegt, ik zal rouw dragen, ten grave worden gedragen, dus niets anders voor ogen heeft dan alleen maar het graf. Zegt de Bijbelschrijver, ondertussen. En dan volgen er zo in één keer drie namen, kijkt u maar even met mij mee, vers 36. Ondertussen verkochten zij Jozef in Egypte, is de eerste naam, aan Potifar, de tweede naam, Farao, de derde naam. En je ziet al in die drie namen de toekomst van Jozef langzaam maar zeker zo voor je ogen ontrollen. Egypte, Potifar, Farao. Vanuit de kuil. Egypte, Potifar, Farao. Ondertussen. Ondertussen zweeg God, maar handelde hij dus wel. We zien hier trouwens ook aan het einde van deze geschiedenis van Jozef het beeld van de meerdere Jozef oprijzen. En ik wil één facet ook aan het einde van deze preek naar voren halen en dat even rustig uitwerken. Wat heeft Jozef eigenlijk gezegd tot nu toe? Nou, niet zo heel veel. Wie de woorden van Jozef gaat tellen tot en met hoofdstuk 37, kan denk ik maar één hand gebruiken. Die heeft daar genoeg aan. Afgezien van de dromen, maar dat waren de woorden van God die Jozef doorvertelde. De eerste keer dat Jozef zelf wat zegt, is op het moment dat zijn vader hem roept en dan zegt hij, zie, hier ben ik. De tweede keer dat hij wat zegt is in het veld, ik zoek mijn broers. Dan blijft het stil. En daar ligt denk ik ook vanmorgen het springende punt om deze Jozef te vergelijken met de meerdere Jozef. Die zichzelf ook openbaarde tegenover zijn vader met de woorden, zie hier ben ik. En in de wereld kwam met de woorden op zijn lippen, ik zoek mijn broers. En toen ze hem zagen, zeiden ze, dat is de zoon, we vermoorden hem. Ziet u hoe de Heer in de loop van de geschiedenis, in het leven van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, de bedding van die kleine Jozef en de bedding van u, jou en mij, als we de Heer mogen vrezen, openlegt. Jozefs gehoorzaamheid, de zoon van Jacob, lijkt op de gehoorzaamheid van die meerdere Jozef, de zoon van Jozef en Maria. En het brengt hen, Jozef van Jacob en Jozef van Maria, in het graf. Opdat God in dat graf zou bevestigen zijn trouw, zijn vrije macht, zijn almacht. En enkel vanwege de belofte aan Jozef in het Oude Testament en de meerdere Jozef in het Nieuwe Testament. En alle twee redt uit de dood om hen te plaatsen in eer en heerlijkheid. Al hoef je niet zo gang te maken zoals Jozef hier. Met die haatdragende broers om je heen. Iedereen die de Heere vreest, maakt een keer de gang naar het graf. Ook u als je God niet kent. Het verschil tussen u die de Heere mag kennen en de rest die de Heere niet kent, wordt gemaakt door God. Door Gods belofte. En daarom konden we vanmorgen in het aangezicht van de dood misschien, met alle zorgen en moeite waarmee ons leven wordt omgeven, met mond en hart de woorden van Psalm 118 zingen. Ik zal niet sterven. Maar leven, de daden des Heren verkondigen, dat alleen houdt ons overeind. God en zijn belofte. Er is ook een verschil, en dat is het laatste vanmorgen, tussen de Jozef in het Oude Testament en de meerdere Jozef in het Nieuwe Testament. Beide gehoorzamen ze hun vader, Jozef Jacob en Jezus zijn vader. Beiden verwoorden die gehoorzaamheid met de woorden, zie, hier ben ik. Maar er is ook verschil in het gehoorzamen. Als Jozef in de verte zijn broer ziet aan, daar staan, dan zegt hij misschien wel tegen zichzelf, gelukkig, na al die dagen omzwerven en navragen heb ik ze gevonden. Ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. En voordat hij wat kan zeggen, wordt hij vastgegrepen, zijn kleren uitgetrokken en wordt hij in de kuil geworpen. Hij was zich van geen kwaad bewust. Had ik nooit kunnen gedenken dat dit zou gebeuren. Zijn gehoorzaamheid is een lijdelijke gehoorzaamheid. Hij gehoorzaamde zijn vader terwijl hij niet besefte wat de consequenties daarvan zouden worden. Maar die meerdere Jozef wist van tevoren wat hem te wachten stond. Het overviel hem niet het lijden. Hij voorzag het. Oog in oog stond hij met de moordenaars die hem enkele dagen later aan het kruis zouden vastnagelen, terwijl hij open en onschuldig en de gelijkenis van die boze wijngaardeniers vertelde. En terwijl hij hen aankeek, sprak hij de woorden uit. En ten laatste zond hij zijn zoon, zeggende, ze zullen de zoon toch wel ontzien. Ze grepen hem vast, bonden zijn handen, leidden hem weg om hem te kruisigen. En hij voorzag het. Hij voorspelde het tegen zijn discipelen. Hij wist het, omdat hij de wil van zijn vader weet. En hij ging die weg. Hij liet zich binden. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich kruisigen. Om vanmorgen aan u en jou verkondigd te worden als de meerdere Jozef, de behouder des levens. En dan wil ik nog één keer terugkomen op mijn opmerking aan het begin van deze dienst. Misschien overviel het u wel, toen ik tot drie keer toe aan u vroeg, Kijkt u even in de spiegel, dit bent u. Ik, jij. Maar ik mag vanmorgen dan ook tegen u zeggen, kijkt u niet alleen in die spiegel. Kijkt u ook naar het leven van Jezus Christus. Die gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Opdat hij zo bewees de Zoon van God te zijn, triomferend over dood en graf. Omdat hij vanuit zijn gehoorzaamheid vanmorgen aan u, jou en mij ook de kracht, het vertrouwen, de hoop en het geloof in God schenkt en opnieuw weer doet herleven. Zodat we de vraag waar is God niet meer koppelen aan de stem van God, maar aan de belofte van God. Ik ben met je. En we in de put, in de nacht, in het aangezicht van de dood, het tegenover de Here mogen belijden. Deze God is onze God. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen.